Laten we samen deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. En hij zeide tot mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook de volgende coupletten van lied 669 zingen, 2, 3 en 4. Mooi lied om mee te beginnen, om God groot te maken. Daar zijn we als gemeente voor geroepen, dat we hem mogen verheerlijken en hem mogen beleiden in deze wereld die steeds verder bij hem, bij God vandaan glijdt. Wat goed om dit prachtige lied zo met elkaar te mogen zingen. Allemaal hartelijk welkom. Met Pasen zal er een doopdienst gehouden worden, paasmorgen, en er zijn er nu al twee waar gesprekken mee gevoerd zijn en die we af kunnen kondigen als doopelingen, zij die gedoopt zullen worden. En natuurlijk, als er onder ons broeders en zusters zijn die daar eigenlijk al heel lang mee over denken en dat steeds maar voor zich uitschuiven en steeds maar weer ontroerd zijn als er een doopdienst is, maar er zelf niet bij zijn, stel het niet uit. Misschien is het wel de laatste gelegenheid dat u deze gehoorzaamheid kunt vervullen, want het is een gehoorzaamheid aan het woord van God. De gehoorzaamheid, de doop, in de Bijbel wordt de doop beschreven als een doop op belijdenis. En daar staat heel duidelijk dat de kameling uit Ethiopië die vraagt: wat is erop tegen dat ik gedoopt word? En wat zegt Filippus dan? Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En als je gelooft dat Jezus gestorven en opgestaan is, dan mag je het ook laten zien dat je hier in het watergraf begraven wordt en weer opstaat. En dat is de doop. Dat is een prachtige getuigenis. En stel het niet te lang uit, want er staat in de Petrusbrief: het is een bede, het is een verlangen van een goed geweten met God. Dat betekent, zolang je niet gedoopt bent, of zolang je altijd maar die doop voor je uit blijft schuiven, is er toch iets niet goed tussen God en jou. God vraagt van een zuiver geweten. God vraagt gehoorzaamheid. Dus nogmaals, stel dat niet te veel uit, maar doe dat wat de Heer van je vraagt vanuit de Bijbel. Zullen we samen gaan bidden en deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, wat is het fijn, wat is het bemoedigend en goed om vanmorgen als huisgezin van God hier bij elkaar te mogen komen. Het huisgezin van u. Heer, we zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus broeders en zusters van elkaar geworden. En u bent onze vader geworden. Zelfs zo dat er in uw woord staat dat wij Abba Vader mogen zeggen. En dat wij huisgenoten van God geworden zijn. Heer, en als huisgezin van God, we hebben het daar vorige keer over gehad, is er ook actie in het huisgezin. Mogen we ons dienstbaar opstellen voor u? Ik hoop dat we iets met de preek van vorige week zondagmorgen gedaan hebben. Dat we ook bij onszelf te raden gegaan zijn. Wat doe ik in het huisgezin van God? Wat mag ik betekenen zolang het nog kan? En Heer, laat het zo zijn dat we dat niet zomaar naast ons neerleggen. Maar dat we daar ook op een bewuste manier mee bezig mogen zijn. Hoe wij kunnen meebouwen en ons mogen laten gebruiken als levende stenen in het huis van God. Heer, dank u wel dat we ook vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En we hebben er al heel wat over gehoord. En dat we ook vanmorgen met elkaar na mogen denken dat er ook wel eens lijden is in het huisgezin van God. En waar we in ook mogen meeleiden, meeleven. Heer, dank u wel dat u degene bent die het meest met ons mee kan leiden en leven. Heer, daar schieten we als mensen vaak in tekort. Maar u bent degene die precies weet wat we meemaken. Heer, zo wil ik u bidden, wilt u ons vanmorgen ook een heel goed uur met elkaar geven. Zo mogen we ook meeleven met hen die thuis zijn. En die op afstand deze dienst met ons beluisteren. En we weten, Heer, dat dat veelvuldig gebeurt. Door de zieken, door de ouderen, door mensen die zelf geen huisgezin hebben waar ze regelmatig komen. En we danken u, Heer, dat dit zo kan en mogelijk is. Heer, zo kijken we uit naar deze dienst. Heer, u heeft ons iets te zeggen. En wilt u onze oren openen, zodat we mogen horen naar dat wat u ons vanmorgen te zeggen heeft. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u uw volk Israël zegenen? Wilt u de broeders en zusters zegenen die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Heer, we voelen ons met hen verbonden en we leven met hen mee. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit het boek Openbaring. Het laatste boek uit de Bijbel. Openbaring, hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 8 tot en met 11. Openbaring hoofdstuk 2, vers 8 tot en met vers 11. Daar kunnen we het volgende lezen. En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie je, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Tot zover dit stukje. Je kan zo soms doorheen wat, heel wat heen gaan. Je kan heel wat meemaken, zoals er ook gezinnen zijn die ook in onze gemeente getroffen worden door lijden. Dan wel door, ja, niet zozeer vervolging van buitenaf, dat het met de dood bedreigd wordt, zoals in Noord-Korea of in islamitische landen, in Syrië of Irak. Maar ook lijden wat je lichamelijk mee kunt maken. En er is er maar één die ons er doorheen helpt. En dat is de Heer Jezus zelf. En het is ook heel mooi om vanmorgen met elkaar eens na te denken over dat wat dat huisgezin in Smyrna meegemaakt heeft. Want dat was ook een huisgezin van God. Dat was ook een gemeente. De gemeente van de Heer Jezus Christus. En deze gemeente, die werd enorm vervolgd. En we hebben het hier over de tijd van nou zo ongeveer de eerste eeuw na Christus. En we willen hier met elkaar vanmorgen even over nadenken. Deze brief wordt geschreven aan de engel van de gemeente in Smyrna. Nou, een engel is een gezant, een afgezant. Angelo, engel, dat is een afgezant. Een vertegenwoordiger. En de vertegenwoordiger van deze gemeente was één van de oudsten. Je zou kunnen zeggen de voorganger van de gemeente in Smyrna. En deze voorganger, als u vandaag aan de dag in Smyrna zou komen, van het oude Smyrna is niet zoveel meer over, dan komt u in de stad Izmir in Turkije, aan de westkant van Turkije, ligt aan een hele mooie baai op de helling van de Pagos. Dat is een havenstad, een handelsstad, en vandaag kan je er naartoe vliegen. Deze oudste daar in de gemeente van Smyrna, en je kunt daar verschillende standbeelden nog van terugvinden, was in die tijd Polycarpus. Misschien wel eens van gehoord, Polycarpus, een hele bekende oudste van de gemeente in Smyrna, die in die tijd, waarin deze brief geschreven werd door Johannes, de gemeente van Smyrna mocht leiden. Waarom zoveel ruchtbaarheid over deze Polycarpus in Smyrna, in Izmir? Omdat deze Polycarpus op een hele bijzondere manier gestorven is. De engel van de gemeente Smyrna, Polycarpus, was een leerling van Johannes zelf, die deze brief schrijft vanuit het eilandje Patmos, waar hij als ballinger gevangen zat. Hij schreef dus eigenlijk aan een leerling van hemzelf, Polycarpus. Na Polycarpus was Irenaeus oudste van de gemeente van Smyrna. En Irenaeus heeft de Bijbel vertaald, de hele Bijbel vertaald in het Latijn. Dat deed hij in Bethlehem. Als u in de geboortekerk komt van Bethlehem, dan kunt u daar nog een kamer vinden waar Irenaeus de Bijbel vertaald heeft. De hele Bijbel in het Latijn. En na Irenaeus was het Ignatius die daar oudste was van de gemeente van Smyrna. Het is heel mooi om een klein beetje van de geschiedenis te kennen van deze gemeente in Smyrna. Wat omstreeks die tijd van Polycarpus gebeurde, dat was, er was een stadhouder die heette Philippus, die namens Rome regeerde over die provincie, dat stukje van Turkije. En in dat stukje van Turkije, vlak bij Smyrna, daar lag ook een andere stad, die heette Philadelphia, waar ook een brief aangeschreven is aan de gemeente van Philadelphia. En in het theater van Philadelphia liet deze stadhouder Philippus 11 christenen voor de leeuwen gooien. En deze 11 christenen die werden in dat amfitheater verslonden door de leeuwen. En die hele tribunes van het amfitheater zaten vol met mensen. Dat was natuurlijk hun vermaak. En toen deze 11 christenen door de wilde dieren verslonden werden en waren, toen begon de hele meute, de hele menigte op de tribunes begonnen te roepen: Polycarpus, Polycarpus. Polycarpus was een hele bekende oudste. En toen werd Polycarpus uit Smyrna gehaald, naar Philadelphia gebracht, en hij werd daar in het midden van het amfitheater gezet. En ook toen werden de wilde dieren weer losgelaten. En wat schijnt nou, wat vertelt de kerkgeschiedenis? Die dieren die bleven net zo tam als toen Daniel in de leeuwenkuil verbleef. Die dieren die deden helemaal niets. En het werd muisstil in die hele arena. Polycarpus stond daar. En ze hebben tegen Polycarpus gezegd: Polycarpus, vervloek Jezus. vervloek Jezus en dan zul je hier levend uitkomen. En toen zei Polycarpus, luid voor iedereen die het kon horen, 86 jaar heb ik mijn Jezus gediend. En hij heeft nooit iets verkeerds tegen mij gedaan. Hij heeft mij nooit in de steek gelaten. Hij is altijd goed voor me geweest. Zou ik dan mijn heiland verloochenen? Nou, zo stond Polycarpus als getuige in het midden van het amfitheater in Philadelphia. Toen hebben ze een paal neergezet. Hebben ze hem daaraan vastgebonden. Hebben ze hout om die paal heen gelegd. En toen wilden ze Polycarpus op de brandstapel verbranden. En wat schijnt? Het vuur, dat brandde wel, maar het raakte Polycarpus niet eens. Het leek net het brandende braambosje. Polycarpus, net zoals de drie vrienden van Daniël, werd bewaard midden in die vurige massa. En toen Polycarpus niet stierf op deze brandstapel, toen hebben soldaten hem doodgestoken. En zo is Polycarpus, de engel van de gemeente van Smyrna, om het leven gekomen. En is hij bij de Heer thuisgekomen. Dit geeft maar een klein beetje aan hoe er in die tijd geleden werd onder de christenen, onder de eerste christenen. Ze waren hun leven niet zeker. En vandaar deze prachtige brief aan de christenen in Smyrna. Smyrna. U weet waarschijnlijk wel, Smyrna heeft een klein beetje, dat kunt u ook wel in de naam Smyrna terugvinden. In de naam Smyrna vindt u het woordje mirre. De naam Smyrna betekent letterlijk bitterheid. Bitter. En mirre, dat is een hele bitter, dat smaakt heel bitter. Mirre wordt gewonnen uit de wonden van een bepaalde boom. Die boom wordt verwond, dat druppelt die hars uit, die wonden van die boom. En dan wordt daar die hars opgevangen. En het smaakt vreselijk bitter. En die hars van die boom, die bewerken ze en uiteindelijk komt daar mirre uit. En mirre is een van de belangrijkste bestanddelen die een vrouw gebruikt bij het huwelijk. Bij een huwelijk, bij de bruiloft. U kunt er in Hooglied over lezen, als dan de bruiloftstoet komt, dan wordt het helemaal bedwelmd door de mirre, staat er in Hooglied. Lijden en feestvieren, dat is mirre. Het doet pijn, maar die pijn, die bewerkt zo'n heerlijkheid. Die bewerkt juist heel veel vreugde. En dat is eigenlijk Smyrna. Smyrna heeft te maken met lijden, van lijden tot heerlijkheid. Dat is de naam Smyrna. En daarom is het zo mooi, elke keer als zo'n brief geschreven wordt, vanavond hoop ik daar ook kort iets over te zeggen, over de samenhang van deze brieven. Maar elke keer als deze brief, als er een brief geschreven wordt, dan stelt de Heer Jezus zich voor als, zoals Johannes hem gezien heeft in het eerste hoofdstuk. En dan staat hier, dit zegt de eerste en de laatste. Soms denk je wel eens, wie heeft nou mijn leven nog in zijn hand? Vergeet het nooit, broeders en zusters. Hij was de allereerste. Voor hem is er nooit iemand anders geweest. En hij is ook de allerlaatste. Na hem zal er nooit meer iemand anders komen. Hij is de eerste en de laatste. Dat betekent, hij omvangt alles. De hele geschiedenis. Hij omvangt ook ons leven. Hij is ook de eerste in ons persoonlijk leven. Toen we verwekt werden in de schoot van de moeder. Er staat zo mooi in de Bijbel, zoals Paulus of zoals Johannes de Doper, dat de Heer Jezus hem al kende in de schoot van zijn moeder. Tot aan het einde, als we onze laatste adem uitblazen. Hij is erbij. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft ons leven helemaal in zijn handen. Hij zorgt dat we niet achterblijven. Hij is de laatste. Hij vormt de achterhoede. Maar hij is ook de eerste. En weet je, dat is zo mooi, zoals Corrie ten Boom dat altijd zo mooi zei. hoe moeilijk de weg ook is. Waar je je voetstappen ook neerzet, daar is Hij ons al lang voor gegaan. Hij weet precies waar je bent. Hij weet precies waar je komt. Hij is de eerste. Hoe zei de Jezus het tegen Petrus? Petrus, als je mij wilt dienen, dat is het allerbelangrijkste, volg mij. Achter Hem aan. En laat je nooit verleiden, broeders en zusters, jongens en meisjes, om altijd maar voor Jezus uit te lopen. Volg mij. Het staat zo duidelijk in Johannes 10, als de Jezus het heeft over de herder, dat Hij de herder is. En dan staat er letterlijk, Hij voert zijn schapen naar buiten. Hij voert zijn schapen naar buiten en dan staat er, en Hij gaat voor ze uit. Hij gaat voor ze uit. Kun je er wel op wachten? Heb je wel zoveel rust in je lichaam, rust in je denken, dat je wel eens even kunt wachten op de Jezus? Want zo vaak lopen we Hem vooruit. En dan maken we brokken. En dan vallen we op onze neus. En dan denken we, stom dat ik niet even gewacht heb. Leren Hem te volgen, achter Hem aan te gaan. Zoals zo mooi in Psalm 139 staat, Hij omgeeft ons van voren en van achter. Hij is erbij. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus zowel in het eerste hoofdstuk als in het tweede hoofdstuk opnieuw hier weer zegt, in dat vers 8, het laatste stukje, dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en Hij leeft. Jezus is dood geweest. Misschien om even een misverstand uit de weg te ruimen. Hoe lang is de Jezus dood geweest? Dat zou een hele mooie quizvraag zijn. Hoe lang is de Jezus dood geweest? Nou, de meeste mensen zeggen 3 dagen en 3 nachten. Zou u misschien ook gezegd hebben? 3 dagen en 3 nachten. Ik zeg vanmorgen, de Jezus is niet 3 dagen en 3 nachten dood geweest. Maar de Jezus is 3 uur dood geweest. Oh, dat is een beetje cryptisch, hè? Hij is 3 uur dood geweest. Nou moet u niet denken dat ik een moderne theoloog ben, hoor. Nee, weet je, toen de Jezus riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Is er Jezus toen dood gegaan? Wat zei hij tegen die man die naast hem hing? Heden zult gij met mij naar het paradijs gaan. Weet u wat de Jezus letterlijk toen gedaan heeft? Kijk, hij heeft zijn lichaam wel verlaten, maar hij is niet dood gegaan. Hij is niet dood geweest op dat moment. Er staat in de Bijbel dat hij is vanuit zijn lichaam is hij naar het dodenrijk gegaan als overwinnaar. En in dat dodenrijk heeft hij alle oud-testamentische gelovigen uit het dodenrijk meegevoerd naar de hemel. Nou, om dan nog te zeggen dat Jezus dood is. Hij is niet 3 dagen dood geweest. Hij is 3 dagen bij zijn vader in het paradijs geweest. Bij de Heer is hij geweest. Daar is hij 3 dagen geweest. Weet u wanneer dat hij doodging? Toen het donker werd. Toen God hem alle zonden van de hele wereld op zijn schouders legde. Toen God zijn handen van hem aftrok en door God verlaten werd. Toen heeft de Heer Jezus 3 uur lang de dood in al zijn vezels, in al zijn heftigheid ervaren. Ik ben dood geweest. Hij is levend geworden. Hij heeft de dood overwonnen. En hij kon zeggen, het is volbracht. Hij is dood geweest. En mensen, die 3 uur die Jezus meegemaakt heeft aan het kruis, hoe hij daar moederziel alleen door God verlaten zelfs in de duisternis gehangen heeft. En al de schaamte en al het oordeel van de zonde van de hele wereld, van de viezigheid van de hele wereld, dat heeft hij 3 uur meegemaakt. Nou, alles wat jij ooit je hele leven lang meemaakt, dat is nog maar een veertje vergeleken met het gewicht wat hij daar 3 uur lang meegemaakt heeft. Als er één is die het lijden begrijpt, dan is hij het wel. Hij weet het precies. Hij weet wat je meemaakt. Hij is degene die zegt, ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. De dood is overwonnen. Het lijden is overwonnen. De verdrukking, de problemen. Hij is degene die de overwinning behaald heeft. En vandaar dat er ook staat, als u ja, zo even die brief er een beetje bij houdt, want dan staat er in vers 9 die woordjes, ik weet. Hij weet het. Ik weet. En weet u, als u deze 7 brieven leest, dan kun je dit in elke brief weer terugkomen. Ik weet. En ook al denk je, niemand weet wat ik meemaak. En niemand weet hoe alleen ik ben. En niemand weet hoe zielig ik ben. En niemand weet hoe ik verlaten ben door iedereen. Dan zegt hij, Jezus, ik weet het. En weet je wat nou heel bijzonder is in deze brief? 6 brieven, de andere 6 brieven die Johannes schrijft aan deze 7 gemeenten, daar staat allemaal, ik weet uw werken. Ja, nou krijg ik een beetje commentaar hoor, want in de herziene Statenvertaling staat hier ook, ik weet uw werken. Klopt hè? In de herziene Statenvertaling staat, ik weet uw werken. In de Statenvertaling ook. Maar in de oorspronkelijke taal wordt hier helemaal niet gesproken over, ik weet uw werken. In de NBG-vertaling wordt het ook niet gebruikt. Dit is de enige brief waar niet over werken gesproken wordt. Ze worden ook niet uitgelegd. Er wordt ook niets over die werken gezegd. Die andere brieven wel. In deze brief gaat het niet over, ik weet uw werken. Er komt een nacht waarvan de Jezus zegt dat je helemaal niet meer werken kunt. Een nacht. Beproeving. Ik weet, uw werken ontbreekt hier. Het lijden wat je voor God mag ondergaan, is het grootste werk wat je voor hem mag doen. Toen Jezus riep, het is volbracht, was het lijden van Jezus het grootste werk wat hij ooit gedaan heeft. Het gaat er niet om wat wij allemaal met onze handjes doen, in de eerste plaats. Het gaat erom wie wij zijn geworden. Wat hij heeft kunnen doen door ons leven. En wat God door ons leven doet, dat gebeurt heel vaak via lijden. En dat is vaak heel moeilijk. Ik weet uw, niet uw werken, maar er staat, ik weet uw verdrukking. Ik weet uw armoede. Ik weet uw laster. Ik weet precies wat je meemaakt. Ik weet uw verdrukking. Paulus zegt, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in 1 Thessalonicenzen 3. In 1 Thessalonicenzen 3 daar staat, in het derde vers, het laatste stukje, het middelste stukje van het derde vers van 1 Thessalonicenzen 3. In 1 Thessalonicenzen 3, vers 3, daar staat, gij weet immers, ja dat gaat, ja toch eventjes, even kijken hoor. Ja, laten we gewoon bij vers 3 beginnen. Dat gij niet zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Toen Paulus in Thessalonica kwam, zei hij, mensen, als jullie tot geloof komen, is prima, maar jullie krijgen het moeilijk. Jullie krijgen het moeilijk. Het is niet een makkelijke weg. En dat zegt Paulus ook, toen ik jullie het evangelie bracht, heb ik jullie van tevoren gezegd, jullie krijgen het moeilijk. En wat staat er dan? Verdrukkingen. Toch eigenlijk heel sneu, hè? Wat heel moeilijk wat hier staat. Want er staat er aan het einde van vers 3, gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Bestemd om verdrukt te worden. Nou, dat wil je toch niet? Dat wil je toch? Dan kies je toch ook niet voor Jezus? Dan kies je toch ook niet voor het huisgezin van God. Als je weet, van tevoren weet dat je het moeilijk zult krijgen. Dat doe je dan toch niet? Waarom zou je het dan wel doen? Omdat je weet dat mirre, die wonden in die boom, die brengen uiteindelijk mirre voort. Geen verheerlijking, broeders en zusters, geen verheerlijking zonder verdrukking. Het leidt tot verheerlijking. Dat wij door lijden heen, staat letterlijk in de Bijbel, door lijden heen in zijn heerlijkheid zullen komen. Er is geen andere weg. Er was voor Jezus ook geen andere weg. En Jezus zei, als je mij wilt volgen, draag je kruis. Neem je kruis op en volg mij. Broeders en zussen, u weet het misschien nog wel, een tijdje geleden heb ik gezegd, christenleven is niet een zondagmiddagwandelingetje. Echt niet. Christen zijn vraagt alles van je. Vraagt toewijding. Vraagt offers. Vraagt een instelling van te willen lijden voor de Heer Jezus. Dat is christen zijn. En het is niet zomaar een zondagmiddagwandelingetje. Ik weet uw verdrukking. Ik weet uw armoede. Er zijn christenen in islamitische landen die arm worden omdat ze in een islamitisch land leven. Omdat ze extra belastingen moeten afdragen aan een islamitische overheid. En christenen moeten dan extra belasting betalen. Dat wisten ze waarschijnlijk wel. Zo functioneert dat als christenen in moslimlanden leven. Er staat in de Hebreeënbrief, jullie bezittingen zijn jullie kwijtgeraakt. Maar jullie hebben het met blijdschap afstand ervan gedaan. Omdat jullie zo rijk zijn in Christus. Oh, wat zijn we soms gericht op dat wat we hebben, moeten we houden. Wat lezen van de Heer Jezus. Hij heeft al zijn rijkdom aan de kant gezet. Hij is om uwentwil arm geworden, omdat wij rijk zouden worden. Armoede, maar toch rijk. Laster, ik weet uw laster, hoe ze gelasterd werden. Misschien zijn hier wel jongelui of mensen hier onder ons die, je moet eens weten wat ik gelasterd word door mijn collega's of door degene die bij mij op school of studeren. Oh, dat is zo'n christen, hè? Nou, inderdaad. Het is niet voor niets dat de antichrist, als de antichrist komt, wordt hij vergeleken met een beest vol met godslasterlijke namen. De godslastering neemt toe. U weet dat de wet op de godslastering is uit het wetboek van strafrecht geschrapt in Nederland. En u weet ook dat het laatste nummer van Charlie Hebdo, dat stond op de voorkant, een afbeelding van de Heere God, met bloed aan zijn handen, en daaronder stond, hij loopt nog steeds vrij rond. En dan lopen de regeringsleiders met Charlie Hebdo in een stille tocht. En dan zeggen ze, wij zijn, je suis Charlie Hebdo. Wij zijn of wij volgen deze godslastering. Mensen, als Europa daarin terechtkomt, dan komen anti-goddelijke krachten in Europa. En dan kun je erop wachten. Maar dan mogen we ons voorbereiden als kinderen van God, als christenen, dan kunnen we erop wachten, want dan zullen ook wij moeten gaan lijden. Het kan niet anders. Maar misschien laat God het toe om het lauwe christendom hier in Europa opnieuw weer wat vuur, ja, wat nieuwe kracht in te brengen. Misschien laat God het zomaar toe. En misschien moeten we ons daar wel op voorbereiden. Dat deze hele zware, moeilijke tijden komen. Misschien is het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat je gewoon christen kunt zijn hier in Nederland. Over een poosje. Wees erop voorbereid. En heb je te maken met wat hier staat. Dat zij gelasterd worden door hen. Die zeggen dat ze Joden zijn. Doch het niet zijn. Maar een synagoge des Satans. Ze zeggen dat ze Joden zijn. Nou, het is bekend dat er in Smyrna ook een grote Joodse gemeenschap was. Die ook een eigen synagoge had. een gemeenschap die zich geassimileerd heeft in Smyrna. Die behoorlijk in welstand leefde. Het heel goed hadden, die Joden. Na 70, na de verwoesting van Jeruzalem, zijn ze daar naartoe gevlucht. En ze hadden het goed daar. En ze keken neer op die christenen die hun bezittingen kwijt waren, die in dierenvellen een beetje rondliepen, die in grotten samenkwamen. En zeiden van, geloven jullie nou in dezelfde God als wij? Nou, dan is die God van ons wel beter dan die God van jullie hoor. Zo lasterden de Joden die christenen in die tijd. Joden. En het toch niet zijn. Misschien goed om daar even twee teksten over op te slaan in de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2, daar staat in vers 17. Romeinen hoofdstuk 2, vers 17, daar staat, indien gij u dan Jood laat noemen. Nou, en dan wordt er uitgelegd wat dan een Jood is. Steunt op de wet. U beroemt op God. Zijn wil kent. Weet te onderscheiden waar het op aankomt. Onderricht in de wet geniet. U overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt. Een licht voor hen die in de duisternis zijn. Een opvoeder van onverstandigen. Een leermeester van onmondigen. Jonge, 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 dat is een Jood. Nou, ga er maar eens aan staan. Wat een erenaam. Maar wat staat er dan in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk? Romeinen 2 vers 28. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. En niet dat is besnijden is wat uiterlijk aan het vlees geschiet. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart. Naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Mensen die zeggen van zichzelf, ik ben Jood. En het helemaal niet zijn. Dat betekent niet dat zij geen nakomelingen van Israël zijn. Nakomelingen van Jacob. Ze hoorden misschien wel bij het, bij het volk van Israël. Maar ze waren helemaal geen Jood. Ze waren het niet. Ze waren het misschien wel uiterlijk, maar niet innerlijk. Weet je, in de tijd van de antichrist, als die godslastering toeneemt, dan krijg je ook binnen het huis van God, het huisgezin van God, steeds meer te maken met mensen die wel de naam dragen dat ze christen zijn. Maar ben je het ook? Ben je het ook echt? Hoe weet je dan dat je het echt bent? Mensen, dat naam christendom, dat mensen gewoon de naam dragen, maar het niet zijn. Daar kom ik de laatste tijd steeds meer achter. Weet je voor jezelf heel zeker dat je ook van binnen een kind van God bent? Van binnen. Dat je Christus aanvaard hebt als verlossen, als degene die jouw zonde gedragen heeft. Dat je Christus toegelaten hebt in je leven, dat je je leven aan hem toevertrouwd hebt. Dat weet niet uiterlijk, maar van binnen. Het gaat er niet om hoe mensen ons noemen. Er staat in de brief aan Sardes, jullie hebben wel de naam dat je leeft, maar je bent dood. Het gaat er dus niet in de eerste plaats om welke naam we dragen, maar wie we werkelijk zijn. Wees niet bevreesd. Daar wil ik mee afsluiten. Er staat in vers 10, wees niet bevreesd. Als we weer teruggaan naar Openbaring 2. Wees niet bevreesd voor. En dat zijn de vier woordjes waar ik even de aandacht voor wil vragen. Wees niet bevreesd voor. Probeer ze maar te vinden in uw Bijbel. Ik hoop dat u in een andere vertaling ze er ook terug kunt vinden. Daar staat, wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult, dus hetgeen, wat jou overkomt. Ten tweede, zie de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen. Ten derde, opdat gij verzocht wordt. En ten vierde, gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. 4 hele belangrijke woordjes. wees niet bevreesd voor hetgeen. De Heer Jezus wist al lang wat er over hen zou komen. Voor hen was het niet iets nieuws, hetgeen. God weet het precies. Er staat zo mooi in 1 Korinthe 10 vers 13. God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Hij weet precies wat jij meemaakt. Wees niet bevreesd over hetgeen. Het is een, als het ware, een goddelijke maatstaf. Ten tweede, hij zegt hier, de duivel zal sommigen. Waarom nou niet allemaal? Waarom nou een paar? Je hoort het wel eens, waarom treft mij nou deze ziekte en niet die ander? Ik ben al oud, laat mij dan maar. En dan denken we, God, u maakt een foutje. Maar hij weet wie. Hij kiest het uit. Het is zijn uitverkiezing. Het is een goddelijke maat. Het is een goddelijke keuze. En dan staat er zo mooi op dat. Het is Gods plan. God, hoe moeilijk het ook is, God heeft er een bedoeling mee. Het is niet zomaar. En ook al zullen we dat in ons leven misschien nooit zullen begrijpen, nooit erachter zullen komen, maar God heeft zijn plan. En het vierde is een beproeving van 10 dagen. Hij weet ook precies hoe lang. Mijn tijden zijn in uw hand. 10 dagen. Hij weet hoe lang. Ze hebben wel eens over die 10 dagen iets gezegd. Het waren 10 vreselijke keizers, vanaf keizer Nero tot keizer Diocletianus. Dat waren 10 keizers die vreselijk de christenen vervolgden. 10 keizers, tot Constantijn de Grote tot het geloof kwam. En toen werden de christenen beschermd. Of deze moeilijke naam Diocletianus, die laatste keizer, die regeerde net voordat Constantijn de Grote tot geloof kwam. 10 jaar, van 303 tot 313, en dat waren de meest vreselijke jaren waar de gemeente doorheen moest. Misschien zijn dat die 10 jaar, die 10 dagen, we weten het niet precies. Maar God weet precies hoeveel. Wees niet bevreesd voor hetgeen, sommigen, op dat 10 dagen. Hij weet precies. En dan sluit de brief hier af zo mooi met wees getrouw tot de dood. En hij zal je bekronen. Wees getrouw in het lezen van de Bijbel. Wees getrouw in je gebedsleven. Wees getrouw in je getuigenis. Wees getrouw in je deelname in de gemeente van Jezus Christus. In het huisgezin. Wees getrouw. Dat is de oproep aan de gemeente van Smyrna. Voor ons. Ook als het moeilijk wordt. Wees getrouw. Dat vraagt God aan ons. Volharden. Totdat hij ons mag kronen. Met zijn kroon. Amen. Laten we samen de Heer danken. Heere God, liefdevolle Vader, we danken u voor dit prachtige stukje uit Openbaring. Over deze gemeente die zo moest lijden. Maar u stond boven het lijden. U wist wat. U wist wie. U wist waarom. U wist hoe lang. En u zei, wees niet bevreesd. U was de eerste en de laatste. U bent dood geweest en u bent levend. Heer, dank u wel voor die mirre die stroomt uit de wonden van de boom. Heer, dank u wel voor die heerlijkheid die we nu gekregen hebben. Arm en toch rijk. Heer, dank u wel dat we ons aan u mogen toevertrouwen, ook voor de komende dag. Heer, wilt u ons vandaag een hele fijne zondag geven? Laat het zo zijn, Heer, dat wat we zingen, dat we dat ook toepassen in ons leven. En dat we ons zo misschien wel opnieuw, misschien wel ja, voor het eerst aan u willen geven, over willen geven. Heer, want u heeft recht op ons leven. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel voor het lijden van u, Heer Jezus. Dat u voor ons de dood inging, onze zonde gedragen hebt en het leven wat u ons gegeven heeft. Hartelijk dank daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig. Halleluja. Amen.